Bedrijven in de boardrooms wordt gezegd, we moeten iets met AI.
Ja.
Oké, begrijp ik. Iedereen denkt, we moeten iets met AI. Ik denk ook dat bedrijven iets moeten met AI. En het is voor bedrijven heel ontastbaar wat ze moeten met AI. Nou, wat is heel tastbaar? Oké, een chatbot die een groot deel van de klantenservice automatiseert.
Ja.
Je ziet tal van cases, constant. Klarna die 700 medewerkers kan ontslaan door een AI chatbot. Ja, dat kon 5 jaar geleden ook al, maar het is nu een stuk makkelijker. Hè? Dus wat er eigenlijk is veranderd, is dat de chatbots die je nu bouwt, die zijn 100 keer beter dan de chatbots die je voorheen had.
Mm-hmm.
Dus generative AI chatbots zijn gewoon veel beter in de omgang, in de communicatie met de klanten, dan die chatbots die gebouwd waren met flows.
Ja.
Daarnaast is het onderhoud aan de bedrijfszijde van zo'n chatbot, het bouwen, het onderhoud, het managen van die chatbot, dat is veel makkelijker geworden.
Mm-hmm.
Omdat je nu eigenlijk gewoon je website scrapt, je documenten toevoegt en vervolgens wat handvaten geeft aan die chatbot en dan doet hij zijn werk.
Je luistert naar een nieuwe aflevering van VTalks. De podcast waarin de 4 ondernemers van Voxer met elkaar en gasten in gesprek gaan over inspirerende, prikkelende en actuele thema's. Met dit keer in de studio
Tim, TJ en Alexander Weininga. Welkom.
Hallo, hallo.
Alexander, stel je eens even voor.
Ik ben Alexander. Ik ben een van de oprichters van Watermelon. Wat wil je eigenlijk dat ik over mezelf vertel? Want als ik mezelf moet voorstellen, vind ik altijd lastig. Maar Watermelon voorstellen vind ik wel makkelijk. Maar ik kan wel een poging doen.
Ja, probeer eens.
Ik sport veel.
Ja.
Ik doe triathlons, obstacle runs. Ik ben iemand die elke dag om 5 uur opstaat en dat al bijna 3 jaar doet. Dus het is niet dat ik dat een weekje doe en zeg, oh, ik sta 5 uur op.
Ja.
Ik vind dat heerlijk overigens. Ik geniet daar heel erg van. Ik heb een vriendin. En ik denk dat, en ik werk eigenlijk voor 95% van mijn tijd. En dat vind ik ook leuk.
Ja, precies. Gewoon, is het dan meer ook dat je zeg maar van je hobby je werk hebt gemaakt?
Nee. Nee, dat zou ik niet stellen. Nee, ja. Ik vind werk gewoon heel leuk en mijn hobby is sport.
Ja, ja, precies.
En dat hou ik lekker gescheiden.
Ja, heel goed. Ja, anders
heb je dat altijd gehad? Dat je veel hebt gewerkt?
Sorry, je vraag?
Heb je dat altijd al gehad, dat je veel hebt gewerkt? Of is dat nu dat je, of ik weet trouwens niet hoe lang je al onderneemt, maar of is dat de aanjager geweest?
Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik onderneem al sinds ik 17 ben. Dus ik kwam ooit van de HAVO en toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? En toen ging ik rechten studeren. Toen dacht ik, nope, niet voor mij. En toen ben ik eigenlijk gaan ondernemen. En toen ben ik eigenlijk altijd veel gaan werken. Dus het heeft er altijd wel ingezeten. En ook daarvoor vond ik het altijd heerlijk om te werken. Want ja, je verdient er en geld mee en je haalt er veel energie uit als het leuk is. Dus ja, het zit er denk ik al heel lang in. Heel lang in.
Ja, tof. Je hebt bij Staples hiervoor gewerkt, toch?
Ja, is mijn. Als je echt ver terug gaat, dan ben ik ooit op mijn 13e begonnen iemands tuin opruimen, weet je wel. Maar toen ik in Utrecht woonde en gestopt was met mijn studie, toen ben ik inderdaad post gaan sorteren bij Staples. Wat later Office Center werd. Mooie tijd, veel geleerd. Veel ondernemers die daar ook kwamen. En daar is ook wel de prikkeling een beetje begonnen van hey. Die mensen hebben allemaal echt iets voor zichzelf. Dat is interessant.
Ja, ja, cool.
Vanuit de post sorteren.
Nou, absoluut. Ja, zeker.
Mooie inspiratiebron.
Je zou denken van, maar ja. echt een hele mooie inspiratiebron. Want je bent een jongen van 17 en je denkt, ja, wat? Je hebt je hele leven voor je liggen. Ik dacht altijd dat ik piloot zou worden tot ik werd afgekeurd. Dus ja, dan moet je iets.
Ja.
Je mag je nu al.
Wat zeg je?
Ja, mag je nu al.
Tim, wanneer dacht jij dat je piloot wilde worden?
Toen ik 6 was.
Oké, cool. En wat ben je uit? Is het jou wel gelukt?
Zeker.
Nee, sorry. Dit is heel flauw.
Het is mij wel gelukt.
Nice. Welk vliegtuig?
737.
Oh, oké.
Ja, gewoon echt vliegtuig.
Zo ver. Ja. Nou, TJ, wij moeten ook even een linkje verzinnen, want anders dan...
ja, in ieder geval niet vliegen.
Nee, inderdaad.
Zullen we even wit van plek of...
Ja, mooi. Nou, over vliegen gesproken, laten we beginnen met de supersnelle stellingen.
Oh, bruggetje.
Ja, mooi hè. Doe dit vaker of zo. Hey, Alexander, ben je er klaar voor?
Zeker weten.
Komt ie aan. En de eerste is, ethiek in technologie is ondergeschikt aan innovatie en vooruitgang.
Eens.
Tweede is, de hype rond AI is overdreven. De meeste taken kunnen beter door mensen worden uitgevoerd.
Oneens.
En de derde is, ondernemers moeten bereid zijn hun persoonlijk leven op te offeren voor succes.
Eens.
Oké, welke zou je graag toe willen lichten?
Ja, nummer 1.
Ja, ethiek en technologie is ondergeschikt aan innovatie en vooruitgang.
Ja, ja, dat is heel, heel zwart-wit, mm-hmm. is dat. En als het om ethiek gaat, kun je dat eigenlijk nooit zo zwart-wit belichten. Dus ik vind ethiek ontzettend belangrijk. Maar ik vind innovatie ook heel erg belangrijk. En dan is de vraag... iedereen heeft ook weer een ander beeld bij wat is ethisch, wat is niet ethisch. Maar ook bij wat is innovatie en wat is geen innovatie. Dus ja. Ik vind dat een heel lastige stelling. En als ik dat zou moeten kiezen, als ik dat puur vanuit mijn eigen perspectief bekijk, zou ik zeggen, ja, je moet innoveren. Nou, daarvoor moet je soms, moet je wel even misschien wat ethische dingen loslaten.
Ja, want een beetje het grijze gebied in.
Exact.
Ja.
En hoe kijk je dan aan tegen wat er voor 2 weken geleden of vorige week is gebeurd met Google Gemini? Waar ze verkeerde antwoorden gaven. En waar Google nu dan op heeft gereageerd. Met van, hey, dat is een fout en het kost ons maanden om te herstellen. Hoe zie je dat als een acceptabel iets, dat iets fout gaat en dat ze dat dan gaan herstellen?
Ja, mensen maken toch elke dag fouten?
Ja, zeker. Maar nu was het wel echt een significante, als je het mij vraagt. In dit voorbeeld trouwens, ik weet niet of je hem kent, maar was de vraag, wie heeft meer slechts gedaan voor de wereld? Elon Musk of Adolf Hitler? En daar was het antwoord eigenlijk, nou, kan niet echt kiezen, allebei eigenlijk evenveel. Want ook wel pittig is, voor mijn vraag. En dat zou ik schatten als, maar inschatten als ethisch op het randje.
Ja.
En hoe kijk je daar dan tegenaan? Is dat dan oké? Omdat je dan daarmee wel de bot hiervoor weer traint?
Ja, kijk, ik zie het probleem met dit soort dingen. Ik vind dit namelijk helemaal niet zo'n heftig voorbeeld. Er zijn mensen die zeggen veel heftigere dingen. En nu zegt een robot, zegt 1 keer iets heftigs en dan is het wereldnieuws. En dan denk ik, ja jongens, we zitten aan de vooravond van iets... van een enorme ontwikkeling, van een enorme innovatie. En dan mag dat opeens geen fouten maken. Nou, laten we eerst eens met z'n allen in de spiegel kijken. En dan gaan we dan weer eens terug naar de technologie.
Mooi, eens.
Interessant. Ja, maar dat vinden we fijn, hè? Nieuwe dingen afbranden, toch? Ik bedoel, ik kan me nog herinneren in de begindagen van Tesla's. Ja, dan was het er stond weer een Tesla in de fik. Of er was weer iemand met de Tesla het water in gereden.
Maar dat is nog steeds zo, toch?
Ja. Dat is ook wel...
Rij je zelf een Tesla?
Oh, ja. Rij jij een Tesla?
Nee.
Oh, dat kan. Cabrio.
Ja. Oh, nice.
Die staat niet zo snel in de fik.
Nee, dat snap ik.
Nou, wat je zegt klopt wel. Het is altijd... En het is ook met verandering. Verandering is lastig. En ja, er gaat heel veel veranderen door AI. En ik denk dat er enerzijds heel veel mensen zijn die dat nog niet zien. Ik denk anderzijds dat er heel veel mensen zijn die dat nog niet willen zien. En er zijn heel veel mensen die dat wel zien. En dat zorgt voor conflict. En dat zorgt er ook voor dat mensen worden, zoals alles tegenwoordig gaat, de polarisatie worden ze een bepaalde kant op gedrukt. En dan krijg je dus ook een kamp met anti-AI mensen. En die gaan heel veel aandacht schenken aan dit soort uitspraken van een chatbot. En dan denk ik, ja, weet je, dat is innovatie. En dat is wat er gebeurt in technologie.
Ja. Ethiek staat ook niet stil, hè? Wat wij vandaag de dag ethisch vinden, vonden we misschien 20 jaar geleden of 15 jaar geleden ook nog niet ethisch. Hè, dus het is een ontwikkeling. En ik denk dat een zo'n maatschappelijke ontwikkeling als iets ethisch vinden, dat hobbelt wat mij betreft altijd achter de technologische ontwikkeling aan. Dus er is een innovatie en dan moeten we er met elkaar wat van gaan vinden en dan moeten we eraan wennen. En op een gegeven moment wordt dat geïncorporeerd in het leven en in wat wij normaal vinden en wat we ethisch vinden. En dan kun je er maar wat scherpe randen met elkaar definiëren. Ja, maar het moet ook gewoon gebeuren. En inderdaad, er worden fouten gemaakt, hoort erbij. That's life. Ja, je zegt, hè, wij mensen maken dagelijks, ik weet niet hoeveel fouten. Dus gaan wijzen naar, heel raar trouwens, gaan wijzen naar een chatbot die dan iets verkeerd heeft gedaan. Dat is natuurlijk een hele gekke.
Ja.
Nou, het is wel mooi dat we al zo ver zijn, hè, met de technologie, dat we het hebben over wijzen naar een chatbot. Ja. Dat we dat eigenlijk als een soort persona zien.
Ja.
En dat laat ook alweer zien hoe ontzettend mooi die technologie zich ontwikkelt.
Ja,
zeker.
Tof.
DJ, dan door naar die van jou. De eerste is, werk-privé-balans is een mythe voor serieuze ondernemers.
Eens.
De tweede is, AI zal binnen 10 jaar de meeste menselijke klantenservice-medewerkers vervangen.
Eens.
De derde, de obsessie met vroeg opstaan en productiviteit is schadelijk voor de creativiteit.
Oneens.
Ik heb mijn huiswerk gedaan. Oké, welke zou je graag toe willen lichten?
Ja, die laatste.
Okay. Ja. Dus de obsessie met vroeg opstaan en productiviteit is schadelijk voor de creativiteit.
Ja, nee, dat vind ik niet. Ik sta ook heel vroeg op, hoewel het bij mij misschien wat minder een bewuste keuze is en de manier waarop mijn brein of mijn lichaam werkt. Mm-hmm. Ik word in principe elke dag rond 4:30 wakker. Maar ik had het toevallig vanochtend met mijn collega Jan Jaap erover. Was het 4:30. Nou, dan sta ik om 5:00 ben ik in de gym. Half zeven ben ik thuis, ben ik gedoucht, heb ik nog wat werk gedaan. Nou, 7:00 wordt de kleine wakker. Ben je daar even mee bezig en ik ben zeg maar om 9:00 op kantoor. En het voelt alsof ik echt al een halve dag werk en dingen erop zit, ja. Heb zitten. En dat is wel echt heel relaxed. En als ik achter mijn laptop ga zitten om 7:00, 7:30 en het is nog rustig, er zijn geen belletjes, ik krijg geen teamsberichten, geen mailtjes. Is dat echt wel een hele lekkere periode om gewoon actief te zijn en even te kunnen focussen op waarop ik wil focussen. En op het moment dat ik op het kantoor ben, dan ben ik weer toegankelijk en dan krijg je weer de dagelijkse vragen en dagelijkse dingen.
Ja, Alexander eens?
Ja, 100% mee eens. Ik sta ook elke dag om 5:00 in de gym, dus nice om te horen dat er... dat er iemand naast zit die dat ook doet. Ik vind dat leuk. Ik heb dan geen kleine, dus ik zit om 7:00 op kantoor om de dingen te doen die ik moet doen, waar ik focus voor nodig heb. Fantastisch. Ik noem het primetime. De beste tijd van de dag.
Cool. Tim, jij knikt ook vol enthousiasme, ja.
Ja, zeker. Ja. Ik ken
jij staat 6:00 op, hè?
Ja, soms ietsje eerder, soms ietsje later. Ligt een beetje aan en dan ga ik hardlopen. Ik heb ook geen kleine. Dus voor mij is ook gewoon 7:00 gesport en alles. En kom op.
Ja. Ja. Nice. Tof, cool.
Leuk.
Tim, dan gaan we door naar die van jou. De eerste is: de snelle vooruitgang in technologie leidt tot een minder empathische samenleving.
Eens.
Tweede, de risico's van AI overtreffen de voordelen voor de samenleving.
Eens.
De derde is: technologiebedrijven moeten niet verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de inhoud die hun gebruikers creëren.
Eens.
Welke zou je graag toe willen lichten?
De tweede.
Oké. Okay.
Want voor mij was daar dat de risico's de voordelen overtreffen voor de maatschappij.
Ja, klopt.
En nu denk ik dat het zo is. Ik denk dat de risico's echt gigantisch zijn. Mm-hmm. En als je zeg maar een AI helemaal niet reguleert in die zin, dan denk ik ook dat het echt een probleem kan gaan opleveren. Ik wil niet zeggen dat het ook een probleem gaat opleveren volgens mij. Want ik denk dat we met z'n allen gewoon goed over na moeten denken. Hoe gaan we hiermee om? Net zoals eigenlijk met elke nieuwe technologie. Ik bedoel, als iedereen... nu een of zomaar 100 jaar geleden een auto had gegeven zonder regels, ja, dan was het een bende geworden natuurlijk.
Ja.
Dat is denk ik met AI net zo. Van als jij niet regels gaat creëren, dan heb je denk ik een probleem. Doe je het wel, dan kan het denk ik echt juist een katalysator zijn voor vooruitgang.
Ja.
Ik denk persoonlijk dat AI niet zo'n groot probleem gaat zijn, maar ik denk dat de vervolgstap AGI en eigenlijk de vervolgstap daarna meerdere AGI's samen. Ik denk dat dat een probleem gaat vormen.
Okay.
En ik denk dat dat iets gaat... Dat een katalysator gaat zijn voor toch wel een wereldwijd probleem op het gebied van werkgelegenheid, maar ook op het gebied van warfare. Eigenlijk alles gaat onder druk komen te staan door meerdere AGI's die samen werken.
Ja, wat is een AGI?
Een Artificial General Intelligence.
Okay.
En dat is eigenlijk een AI die niet meer... aangestuurd wordt. Dus dat is een computer die eigenlijk alles zelfstandig kan bedenken.
Mm-hmm.
Hè? En wat ik dan denk, dan kan hij dus programmeren. Dat kan de AI overigens ook al. Maar dat is ook wel een stap naar AGI toe. Maar op het moment dat hij kan programmeren, dan kan hij dus ook zelf iets hacken.
Ja.
En dan kan hij dus zelf keuzes maken. En dan kan hij dus zelf bepalen wat hij gaat hacken. Wat hij met die informatie gaat doen. Stel, hij hackt een nucleaire basis. Ik noem maar wat. Nou, heb je wel een serieus probleem.
Ja.
En wie zegt dat een AGI dat niet gaat doen? Misschien heeft hij daar wel hele goede redenen voor. Of is dat en dan heb je eigenlijk meerdere AGI's. Hè? Stel, je hebt een AGI die is heel goed in hacken. Je hebt een AGI die weet precies waar alle nucleaire codes zijn. En dat is waar het probleem gaat ontstaan. Als je meerdere van dat soort general intelligence samen gaat krijgen... Dan ontstaat er denk ik wel een probleem. Want dan heb je gewoon super intelligentie. En dat overstijgt de mens echt by far. En dat is ook de missie van een OpenAI, het bedrijf dat ChatGPT heeft gelanceerd, om een safe AGI te maken. Mm-hmm. En ik denk dat ze die missie hebben, omdat zij ook zien dat daar het gevaar zit. En niet zozeer bij de stap die we nu zetten met AI.
Voor mij had het al ergens ook een keer benoemd. Het is een term, dat maar de computer slimmer wordt dan wij ooit kunnen zijn. Ik weet niet precies welke termen ze daarvoor gebruiken, maar dat misschien al in 2026 het punt kan zijn dat het zo is.
Ja, sommigen zeggen dat het nog 8 jaar duurt. Ja. Sommigen zeggen dat het nog 4 jaar duurt. Ik denk dat 2026 is misschien wat ambitieus. Als we daar ooit gaan komen, dat is natuurlijk überhaupt nog de vraag. Ik denk wel dat we daar gaan komen, maar ik denk niet dat het over 2 jaar al het geval is. Maar ik denk dat wel de dingen zijn waar we met z'n allen over na moeten denken. En ik vind wel dat mensen zijn heel erg bezig met het nu. En daardoor onderschatten ze heel erg wat de toekomst van AI en AGI gaat brengen. En daar zouden we met z'n allen toch wat meer op moeten anticiperen.
Ja, tof. Nou, laten we dan maar gelijk duiken in het hoofdonderwerp. We moeten ergens een bruggetje maken, maar dit neigt er al aardig naar. Ja, we gaan het dus inderdaad met jou hebben over AI.
Vind je deze podcast leuk? Laat een review achter en abonneer je om geen enkele aflevering te missen.
Maar eerst even over jezelf. Je wilde ooit piloot worden, zeg je net.
Ik wilde ooit piloot worden. Ja, ik kom uit een militaire familie.
Ja.
Dus opa was piloot, mijn vader bij de luchtmacht, oma de luchtmacht. Iedereen wilde eigenlijk bij de luchtmacht altijd.
Mm-hmm.
Dus ja, dan groei je op met een bepaald idee.
Ja.
En ik dacht, ja, ik word gewoon piloot. Ik wilde Chinook-piloot worden. Fantastische apparaten. En op een gegeven moment dan ga je die testen doen en je bent 16 en je doet maar wat. En ik kwam er eigenlijk op dat moment achter dat ik het misschien niet echt wilde.
Mm-hmm.
En daardoor heb ik misschien ook niet echt mijn best gedaan. En dat is misschien heel vervelend, omdat destijds was dat gewoon mijn plan. En ik had ook geen ander plan. En uiteindelijk dan word je afgewezen en dan denk je, oh shit, wat nu?
Ja, precies. En wanneer kwam je erachter, zeg maar, dat technologie dan, ondernemen in technologie, wat voor je was?
Ja, ondernemen, dat was eigenlijk niet zozeer hetgeen waar ik van dacht, oh, dat is iets voor mij. Mm-hmm. Ik was daar heel onbekend mee. Dus ik heb geen ondernemers in mijn familie. Het is niet dat ik mensen om me heen heb die aan het ondernemen waren. Maar wat ik wel merkte is dat mijn zwager, die zat in de technologie en de social media. En dat vond ik heel interessant.
Ja.
Dus daar ben ik mee gaan verdiepen. En ik ben ongeveer een jaar daarna, ben ik een social media bureau gestart.
Mm-hmm.
Niet omdat ik heel veel kennis had, maar wel omdat ik meer kennis had dan de ondernemers die ik bij Staples tegenkwam.
Ja.
Dus de plek waar ik op dat moment werkte. En ze hadden ook de vraag van, joh, wat kunnen we nou met Facebook? Hè? We hebben het hier over 2012, toen elke ondernemer dacht, we moeten iets met Facebook.
Mm-hmm.
En ik dacht, je moet inderdaad iets met Facebook en ik kan je vertellen wat.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk vanuit daar presentaties gaan geven over social media. Op een gegeven moment ben ik het uit handen gaan nemen voor bedrijven. Van, joh, wij kunnen dat voor je doen. Nou, en toen ontstond er een agency. En ik begon er geld mee te verdienen. Ik was toen een jaar of 18, 19. En dat was gewoon heel leuk. En dat is eigenlijk waar mijn interesse in ondernemerschap ook vandaan is gekomen. Dat ik op een gegeven moment dacht, hey shit, deze mensen hebben iets voor zichzelf. Dat wil ik ook. Dat lijkt me echt gaaf.
Ja, tof.
En zo ben ik dus die social media agency gestart. Puur vanuit de vraag van de markt. En ik dacht, nou, dat kan ik ook wel.
Ja, cool. Heel succesvol. Award mee gewonnen zelfs nog.
Klopt, ja zeker. Heel succesvol. Voor, als ik kijk naar mijn ambitie, zou ik zeggen, gewoon een leuk bedrijf. Ik heb dat verkocht in 2016. Daar was ik ook blij mee. Was een goede stap. Omdat ik wel echt iets anders wilde.
Mm-hmm.
Ik zag het niet voor me dat ik de rest van mijn leven een agency runde. Ik merkte ook dat ik heel veel ambitie had. Daar kom je eigenlijk ook op een gegeven moment achter. Als je begint te ondernemen. Ja, en toen dacht ik, oh, ik wil wel echt iets anders. En ik wil iets groters en ik wil iets op wereldschaal doen.
Ja, en toen?
Ja, op dat moment zijn we eigenlijk, op dat moment kwam er ook weer de vraag vanuit de markt van, joh, leuk, social media, Facebook, LinkedIn, Twitter, dat beheerden we allemaal. Maar we deden nog helemaal niets met WhatsApp. En op dat moment hebben we gekeken, ook van, ja, dat is een enorm populair kanaal, wat kunnen we doen met WhatsApp?
Ja.
En op dat moment zijn we gewoon naar de klanten gaan luisteren, zijn we telefoontjes gaan kopen, hebben we telefoonnummers aangesloten en zijn we voor mensen hun WhatsApp gaan bijhouden, zijn we nieuwsbrieven uit gaan sturen via WhatsApp. En dat werkte. Dat had een mega goede open rate, mega goede reply rate. En we dachten, wow, dit is echt, dit is heel anders dan de andere kanalen. Dit is veel intiemer en dit gaat hartstikke goed. Maar ja, dan kijk je op een gegeven moment naar de kast. Dan zie je daar allemaal telefoontjes liggen. Dan zie je mensen de hele dag een beetje op die telefoontjes. Dan denk je, ja, dat is niet echt efficiënt. En toen is eigenlijk ook het idee gekomen voor een software tool, een SaaS-oplossing, software as a service, waarin die bedrijven zelf die WhatsAppjes konden bijhouden zonder dat je die telefoon nodig had.
Ja.
En wat ik al zei, ik had een enorme ambitie. Ik wilde iets op wereldschaal doen. En ik zag SaaS eigenlijk als de enige mogelijkheid om dat ook daadwerkelijk te doen. Mm-hmm. Ja, dus we waren al een beetje aan het zoeken naar van wat kunnen we nou doen. Nou ja, en toen kwam dit idee langs met de ambitie van we willen iets SaaS. En toen hebben we een platform ontwikkeld waarmee je dus die WhatsAppjes gemakkelijk kon beantwoorden vanuit de SaaS-oplossing.
Ja, supercool. Ja. Want dan heb je het echt over jaren. Ik kan me wel herinneren dat er nu zeg maar een beetje de discussie is bij bedrijven van hey, moeten we wel wat met WhatsApp-channels en misschien moeten we onze nieuwsbrief eens een keer via WhatsApp gaan versturen. Maar jij deed dat al jaren geleden.
We hebben het hier over 2015.
Ja.
Toen er eigenlijk nog geen andere bedrijven ter wereld waren die dat deden. Nu valt het mij sowieso op hoor, dat we in Nederland altijd heel voorop lopen in de adoptie met technologie en media. Nu blijken uit de recente onderzoeken dat we ook wat achter beginnen te lopen. Maar ik vind Nederland altijd al een heel vooruitstrevend land.
Ja.
Maar ja, we hebben het hier inderdaad over bijna 10 jaar geleden.
Ja, precies.
Ja.
Dan ga ik hem nog een keer stellen. En toen?
Ja, dat is eigenlijk de start van Watermelon geweest. Ja. En toen, dat ging heel hard. We hadden echt in 6 maanden tijd hadden we bijna 1000 klanten. Het ging echt heel hard. Heel vette case gedaan met Armin van Buuren. Die zijn nieuwe album ging lanceren. En dan kon je vragen stellen over dat album via WhatsApp. Nou ja, uiteindelijk hadden we al dat soort cases. Gewoon de mooiste bedrijven ter wereld. Heineken, maar ook de Belastingdienst was een klant van ons. En toen zijn we ook gaan kijken van ja, hoe kunnen we dit verder uitbouwen? Financiering opgehaald, nog harder groeien. Ja, en op een gegeven moment toen kregen we een brief op de mat van de advocaat van Facebook die WhatsApp had gekocht. En die zei van ja, leuk, maar jullie maken inbreuk op onze app en dit is niet de bedoeling, dus stop ermee of je bent gewoon de sjaak en we gaan procederen. En dat kwam omdat we hadden dat platform gemaakt en we waren een van de eerste wereldwijd, omdat het eigenlijk niet mogelijk was. Het was niet mogelijk om een platform te bouwen bovenop WhatsApp. En wij hadden een manier gevonden om dat wel te doen. En dat was door de Android-app van WhatsApp te hacken, de berichten te kapen en in ons platform terug te laten komen.
Ja.
En juist omdat we die creatieve oplossing hadden bedacht, waren we een van de enige wereldwijd.
Ja.
Er waren een aantal anderen die dat ook hadden gedaan. Maar dat was ook de reden dat het zo hard groeide. Want de vraag in de markt is enorm.
Ja.
En dat heeft uiteindelijk voor een enorme groei gezorgd. Maar dat heeft ons dus ook de das omgedaan. Want ja, vlak daarna, na die brief, zijn we een beetje brieven heen en weer gaan sturen. En wij dachten, ja, laten we maar gewoon doorgaan. Want we hebben niet zoveel te verliezen. We zijn 21. Boeien.
Ja.
Maar op een gegeven moment heeft WhatsApp bijna al onze klanten in 2 weken tijd geblokkeerd. Ja, droogt je cashflow op. Heb je nog 40.000 euro op je rekening. En dan zie je gewoon dat het niet gaat lukken.
Nee.
En op dat moment hebben we de stekker eruit getrokken.
En toen failliet?
Ja, een faillissement aangevraagd inderdaad. Ja. Dat werd ook gehonoreerd. Curator die begreep het allemaal. Althans, de rechter in eerste instantie spreekt natuurlijk het faillissement uit. Curator begreep het. Ik heb curator een paar weken later gebeld. Ik zeg, ik koop alles terug. Ik zeg, noem mijn bedrag. Hij noemde het bedrag. Ik heb het teruggekocht, want ik had mijn andere bedrijf verkocht.
Ja.
Dus dat was niet geheel toevallig. En op dat moment kreeg Watermelon eigenlijk een tweede leven.
Ja.
Ja.
En toen is het in een recordtijd ook weer uitgegroeid tot iets wat, als je het mij persoonlijk vraagt, echt een gruwelijk vet platform is geworden wat het nu is.
Ja, al moet ik zeggen, ik zou niet zeggen dat dat in een recordtijd is gebeurd, want we zijn toch al sinds 2018 zijn we nu bezig met de tweede versie van Watermelon. Mm-hmm. We hebben in 2017 zijn begonnen met de ontwikkeling van een nieuw platform. Het idee was altijd, breng al je klantcontactkanalen samen en automatiseer de hele bende met chatbots. We hebben toen ook een partij overgenomen die al sinds 2005 chatbots maakte. eCreation, die is bekend van bijvoorbeeld die MSN chatbots die je vroeger had, zoals Chatman op MSN.
Had je dat?
En, Ja, zeker. Ja,
heb je gemist.
En heb ik nog wel wat leuke pers- en PR-artikelen voor je uit 2006.
Ja, mooi.
Dan zit je in de brugklas, zit je te chatten met Marco Borsato. En dan vind je dat helemaal fantastisch. En dan blijkt dat het een chatbot is. Nou, misschien niet de juiste persoon om als voorbeeld te nemen om mee te chatten, maar dat...
niet dat op die leeftijd in ieder geval.
Exact, ja, precies.
Oh, wat goed. Ik moet ook gelijk denken aan die reclame van Haida. Had je toch ook zo'n chatman?
Ja, precies.
Zo'n geel poppetje.
Ja, exact. Dat is chatman inderdaad, van MSN. Ja.
Oh, wat grappig zeg.
Ja, dus dat is echt way back. Maar ze hadden zoveel kennis. En toen hebben we eigenlijk onze kennis gebruikt van het samenbrengen van die klantcontactkanalen.
Ja.
En de kennis van die chatbotpartijen. En daarmee zijn we een chatbotplatform geworden. En dat groeide heel hard. Tot COVID. Toen hebben we wel echt een hele lastige periode gehad. We hebben echt ook gas teruggedaan. Heel erg afgebouwd. Focus op winstgevendheid. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van ja, weet je, we doen nu leuk die chatbots. En het was allemaal gericht op flows en knoppen. Met een klein beetje kunstmatige intelligentie. Waardoor de chatbot de vraag kon begrijpen. Maar ja, het was niet wat we voor ons zagen.
Mm-hmm.
Het was niet de intelligentie waarvan we dachten, hier staan we achter. Dus op een gegeven moment, dan hebben we het over 2022. Toen hebben we gezegd, van, ja, we zijn nu 3-4 jaar onderweg. Waarvan 2 jaar we echt hebben kunnen knallen en 2 jaar in COVID. We moeten toch eens gaan kijken naar iets anders. We gaan of de tent verkopen, of we gaan het helemaal anders doen.
Ja.
En toen zijn we beide paden zijn we gaan ontdekken. En toen hebben we gekozen om een volledig nieuw chatbotplatform te lanceren. Dat draait op generatieve kunstmatige intelligentie.
Ja.
Dus de technologie bekend van ChatGPT. En dat is in maart 2023 live gaan. En toen zijn we in 9 maanden tijd meer dan verdubbeld. En dat gaan we dit jaar nog een keer doen.
Wat? Ja.
En we zitten nu in 27 landen.
Ja.
Ja.
Dat is toch wel grappig. Wij kennen elkaar ook echt wel een paar jaar, zeg maar. Maar dat is echt al nog voor die tijd dat je met generative AI zeg maar, aan de slag gaat.
Zeker, ruim voor die tijd.
Ja, ja, dus ik vind het ook wel echt vet om te horen hoe dat dan zeg maar, in de laatste paar jaar, dat we wat minder contact hebben gehad, zo hard gegaan is in één keer.
Eigenlijk in het laatste jaar. Hè. Echt nog geen jaar geleden gingen we live met dat nieuwe platform. En toen is de bom echt ontploft. En sindsdien zien we echt een aanzienlijke groei. En ja, sindsdien staan we ook weer 100% achter ons product. We hebben alles vernieuwd, alles verbeterd. We hebben zoveel kennis opgedaan in de afgelopen jaren van chatbots. We lopen zo ver voor, daardoor ook op de concurrentie wereldwijd. Ja. Dus we hebben klanten uit Zuid-Amerika, Azië, Midden-Oosten. We krijgen aanvragen van over de hele wereld van mensen die zeggen, ja, we doen onderzoek naar de beste platforms. Maar ja, jullie hebben gewoon alles.
Ja, cool.
Ja.
Het is wel een mooi soort van perfect storm natuurlijk voor jullie geweest. Ook met de groei van ChatGPT en dan jullie die chatbots op basis van AI hebben ontwikkeld. Dat was een grote big bang als het ware. Ook waarschijnlijk voor jullie publiciteit en de manier of de makkelijkheid waarmee een organisatie jullie nu weten te vinden.
100%. Ik zat gisteren nog op een evenement met 50 andere of 60 andere SaaS-ondernemers. En dan hoor ik de problemen waar ze tegenaan lopen met het vinden van partners en het vinden van klanten. En dan kijk ik naar mijn business. Wij doen alles op basis van inbound. Wij doen nul outbound. Dat betekent dat wij benaderen niemand. Wij krijgen elke dag nieuwe affiliates. We krijgen elke dag nieuwe klanten. We krijgen elke dag nieuwe partners. En het kost ons bijna geen moeite.
Ja, dat is echt cool. Maar waarom dan? Wat is die vraag zeg maar die zo groot is bij ondernemers?
Ja, de vraag... Kijk... Ik denk wat heel erg meespeelt is natuurlijk de hype. Mm-hmm. Bedrijven, in de boardrooms wordt gezegd, we moeten iets met AI.
Ja.
Oké, begrijp ik. Iedereen denkt, we moeten iets met AI. Ik denk ook dat bedrijven iets moeten met AI. En het is voor bedrijven heel ontastbaar wat ze moeten met AI. Nou, wat is heel tastbaar? Oké, een chatbot die een groot deel van de klantservice automatiseert.
Ja.
Je ziet tal van cases, constant. Klarna die 700 medewerkers kan ontslaan door een AI chatbot. Ja, dat kon 5 jaar geleden ook al, maar het is nu een stuk makkelijker. Hè? Dus wat er eigenlijk is veranderd, is dat de chatbots die je nu bouwt, die zijn 100 keer beter dan de chatbots die je voorheen had.
Mm-hmm.
Dus generative AI chatbots zijn gewoon veel beter in de omgang, in de communicatie met de klanten, dan die chatbots die gebouwd waren met flows.
Ja.
Daarnaast is het onderhoud aan de bedrijfszijde van zo'n chatbot, het bouwen, het onderhoud, het managen van die chatbot, dat is veel makkelijker geworden.
Mm-hmm.
Omdat je nu eigenlijk gewoon je website scrapt, je documenten toevoegt en vervolgens wat handvaten geeft aan die chatbot en dan doet hij zijn werk.
Ja.
Waar je voorheen iedere mogelijkheid van die chatbot moest uitdenken. En ik denk dat dat is de... Hè, dus een combinatie dat bedrijven zoiets hebben van... we moeten iets met AI. In combinatie met dat wij een super gebruiksvriendelijk platform hebben... waarmee je in 5 minuten eigenlijk een chatbot helemaal customized. Ja, dat is voor... Ik laat het in demo's zien en mensen zeggen 9 van de 10 keer... dit willen we hebben.
Ja, precies. Waar kan ik tekenen?
Exact.
Maar ik vind het nog wel wat hoor. Jullie ook niet jongens, dat je gewoon op een gegeven moment zegt... ja, met Klarna 700 man eruit. Dan misschien stel je dat wel even hard zo... Maar dat is natuurlijk best wel ook een impact, zeg maar, op de mens. Dat je gewoon een keer zegt, ja, als klantenservice medewerker, je wordt gewoon vervangen door een bot.
Ja.
Zeker.
Ja, maar dat gebeurt toch ook al honderden jaren?
Ja, eens. Nou ja,
kijk. Toen de auto kwam, weet je hoeveel mensen er toen op straat stonden, omdat er in één keer geen koetsiers meer nodig waren.
Ja.
Nou ja, dat klopt. Is iets niet van deze tijd. Dat is iets wat al heel lang zo gaat.
Ik denk ook uiteindelijk, en dat is ook het thema wat je... terugziet in de historie, is dat als mensen op een bepaalde plek vervangen worden, dat ze uiteindelijk weer op een andere manier ingezet kunnen worden. Mm-hmm. Het is natuurlijk alleen de vraag van hoe ga je dat doen? Zeg maar, zijn die mensen daar klaar voor? Kunnen ze dat? Kunnen ze die nieuwe functies die ze moeten uitoefenen? Kunnen ze dat uitoefenen? Ja. En ergens in de komende jaren voorzien misschien ook nog eens een keer van, oké, maar is het echt zo 1-op-1 nog steeds?
In alle eerlijkheid, dat is nu al niet meer 1-op-1. De banen die het aantal banen dat gaat verdwijnen door AI staat niet gelijk aan het aantal banen dat terug gaat komen. En iedereen zegt altijd, ja, maar AI biedt ook heel veel kansen. Dan denk ik, ja, maar AI kan ook programmeren. En we hebben het hier over technologie. Dus enerzijds heb je mensen die worden 50% efficiënter. Als ik kijk naar mijn product team, die zijn 50% efficiënter door AI. Dus ik heb 50% minder developers nodig om die AI te ontwikkelen. En door die AI die wij ontwikkelen, zijn er weer andere bedrijven die minder klantservice medewerkers nodig hebben. Dus dan ga je op alle fronten in de hele keten ga je mensen besparen.
Ja.
Ja, ik geloof dus niet meer dat je 1-op-1 mensen die klantservice doen, dat je die 1-op-1 ergens anders kunt neerzetten. Ik geloof echt dat er minder banen zijn over 2-3 jaar al, nu al.
Nou, ik dacht dat dit een vrolijke podcast zou worden, maar ik heb nu allemaal wat nieuwe dingen geleerd. Nou ja, die over die medewerkers vervangen natuurlijk niet. Ik moest ook gelijk denken aan het voorbeeld van dat je vroeger ook iemand had die de straatlantaarns aanmaakte, zeg maar. Hè?
Dat, ja, dat bestaat, de kop. Ja,
dat bestaat
geweldig.
Natuurlijk ook al jaren meer. Maar hoe kijken jullie, zeg maar, TJ en Tim, naar de inzet van AI nu al, zeg maar, dagelijks binnen Voxter?
Ik vind dat we daar nog te weinig mee doen. Mm-hmm. Heb ik van de week een mailtje uitgedaan naar alle collega's van oké, wie gebruikt er nu al optimaal voor zijn of haar gevoel ChatGPT? Want dan gaan we starten met wat eigen tests met custom GPT's bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat ik vind dat wij nog best wel wat repetitief werk doen. Wat we op een andere manier zouden kunnen invullen. En daar gaan we nu dus mee aan de slag. Ik gebruik het dagelijks in mijn eigen werkzaamheden. Tim, jij gebruikt het ook waarschijnlijk dagelijks voor je eigen werkzaamheden. Maar we hebben nog niet vanuit een organisatieniveau een strakke strategie daarop.
Mm-hmm. Ja, precies.
Het is ook wel interessant om te zien dat heel veel mensen het maar zien als een soort van val spelen.
Mm-hmm.
Dat, ja, weet je, als ik dan nu even dit doe in een kwartiertje, dan waar ik eigenlijk een uur zou moeten besteden, wat doe ik dan in de rest van de 3 kwartier? Zeg maar dat is een beetje precies de reactie die je eigenlijk bij iedereen krijgt. Dat natuurlijk allemaal, en denk ook bij ons heel helder is, van, ja, als jij je werk in 4 uur kan doen, doe het lekker in 4 uur. Dat is helemaal prima.
Het gaat om de output. Ja, en niet over het aantal uren die je erin steekt.
Gek genoeg denk ik dat heel veel mensen dat echt gewoon drempels zien op dit moment.
Van, ja.
Grappig, dat is iets waar ik echt totaal nog niet over na had gedacht, weet je dat?
Over het feit dat mensen dat zo zien.
Ja. Ja, en nu je dit zegt, denk ik, oh ja, dat is eigenlijk wel heel logisch. Maar ik zit zo vaak aan de andere kant van de tafel. Iedereen die bij mij komt, die wil automatiseren.
Ja.
En ik hoor natuurlijk ook wel veel kritiek, maar dat gaat inderdaad meer over het ethische aspect. Maar dit zijn natuurlijk ook inderdaad dingen die gewoon echt een rol spelen erin.
Ja, je moet gewoon verplaatsen in de medewerker die nog wel bij een bedrijf werkt, waar het gewoon echt simpel is van, ja, als jij niet hier achter je bent, dan doe je je werk niet voor mij, zeg maar. Als je zo'n bedrijf bent.
Ja.
Ja, dan ga je geen AI gebruiken, want wat doe je aan de rest van de uren? Ja. Zeg maar, ja, dan is je werk klaar. Nou, dan kan je al part-time gaan werken. Oké, doei.
Ja, dat is ook, wij verkopen een project en voor het project heb je 3 dagen. En stel nou dat je het met de AI in 1 dag kan. Wat doe je dan?
Ja, ik heb altijd wel een antwoord op die vraag.
Zeker.
Want ik denk dan ook, je maakt een offerte, zeg maar, voor dat project. En daarmee ondertekent een klant, zeg maar, van, hey, ik vind het inderdaad bijvoorbeeld 3000 euro waard, dit project. En dan gaat het mij zeg maar meer om de waarde van dat project in plaats van hoeveel uur dat je erin steekt.
Zeker, maar dus in de business waar wij nu in zitten, en dat heb je ook met accountants, dat heb je met juristen, is het nog heel erg, ook vanuit de klantperspectief, is het nog best wel, ik betaal voor de uren inzet en niet voor het product,
nee,
voor
de eindproduct. Ja, precies.
En ik denk dat we die omschakeling moeten maken. Ik denk dat we die intern ook moeten maken.
Ja.
En op het moment dat wij AI op een betere manier nog inzetten, organisatie breed, dan denk ik dat wij ook misschien daar wel concurrentievoordeel ook kunnen halen. Tenzij iedereen dat nu in één keer gaat doen, dan weet ik niet.
Ja.
Maar
we hebben nog even zeg maar totdat die podcast wordt uitgezonden en dat we dit kunnen implementeren. Dus
nu noem je natuurlijk wel twee beroepsgroepen, juristen en accountants, waarvan je zeker weet dat een heel groot deel geautomatiseerd gaat worden.
Ja.
Mm-hmm. Dus ik verwacht ook dat een timmerman en een metselaar, die zullen ook uiteindelijk ook geautomatiseerd kunnen worden met AI. Maar je zult nu zien dat de makkelijkste impact ligt op klantservice, juristen, accountants. Daar liggen zoveel kansen voor AI.
Absoluut. Ja.
Hoe zorg je dan zeg maar voor die balans zeg maar tussen de mens en de technologische vooruitgang?
En de balans waarin?
Ja, nou meer misschien wat Tim zeg maar ook aangeeft. Hè? Dus het zijn wel gewoon mensen zeg maar die daar werken, waar emoties ook bij komen kijken. Maar als bedrijf zijnde wil je natuurlijk ook gewoon vooruit gaan.
Ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen in de wereld, ik weet dat heel veel mensen in de wereld zijn zich bewust van wat er nu gaande is. He, wij hebben ook wel eens iemand die geen klant wordt, omdat de klantservice manager er geen hel in ziet.
Ja.
Ja. Dat snap ik.
Ja, dat,
we zien ook wel eens dat de mensen die onze chatbots bouwen, 3 maanden later op straat staan. Ik heb dat meer dan eens gezien en dat vind ik wel eens schrijnend. Maar dan denk ik, ja, dat is wel gewoon de gevolgen. En dat is ook gewoon een bedrijf runnen. Een bedrijf runnen is geen liefdadigheidsinstelling.
Nee.
Sterker nog, als ik kijk hoe de overheid fungeert, dan mogen ze daar als sodemieter wel eens aan de slag met AI om de productiviteit te verbeteren. Ik denk dat er bij heel veel organisaties juist heel veel winst te behalen valt ten goede van de klant.
Mm-hmm.
En dan is het jammer dat daar ontslagen vallen, maar dat hoort ook gewoon bij het bedrijfsleven.
Ja, ja. Ik moet gelijk ook denken aan die podcast die we hebben opgenomen met Sam van der Steen. Daar hebben we het op een gegeven moment gehad over een bedrijf wat zeg maar soms als kernwaarde familie heeft. Terwijl het eigenlijk inderdaad gewoon eerder een tribe is. En dat je gewoon met elkaar probeert een missie te halen. En inderdaad zou je bijna zeg maar AI ook als een uitmuntend productieve medewerker kunnen zien. Misschien ook wel zeg maar een oplossing is voor een recruitment probleem wat we dan bij veel bedrijven zien natuurlijk.
Ja. Ja.
Ja,
bijvoorbeeld. En zo zijn er tal van problemen die ik natuurlijk kan oplossen.
Ja.
En ik begrijp ook wel dat er heel veel zorgen is over, ja, dan gaan de mensen verdwijnen en dan worden de mensen ontslagen. Maar ook dat is niet iets nieuws.
Mm-hmm.
Layoffs waren er ook in 2008, toen bedrijven en masse mensen moesten ontslaan. En toen bedrijven en masse failliet gingen, ja, dan staan de mensen ook op straat. Dus dat is iets ook wat al heel oud is. En ja, dat nu op zo'n schaal is, daar zullen we toch met z'n allen dan ook een oplossing voor moeten verzinnen.
Ja, precies.
Eigen verantwoordelijkheid.
Ja, oké. Okay. Welke trends zie jij dan, zeg maar, nu ontstaan, zeg maar, in de toekomst van conversational AI of überhaupt, zeg maar, AI in het algemeen? Je stipte natuurlijk wat aan, AI die AI aanstuurt.
Ja, wat op dit moment echt een hele nieuwe trend is, dat is AI dat programmeert.
Mm-hmm.
En het voordeel is dat je daardoor, nou ja, in ons geval kun je real-time tijdens gesprekken kan de chatbot programmeren. En dan denk je, oh, maar waarom is dat handig? Omdat hij dus ook API-calls kan programmeren. En bijvoorbeeld een orderstatus op kan halen uit een extern systeem. Zonder dat jij van tevoren zo'n hele integratie moet vastleggen. Dus je kunt eigenlijk in 5 minuten... door bijvoorbeeld de API-documentatie up te loaden, of technische documentatie up te loaden, je autorisatie mee te geven, dus je sleutel meegeven. En vervolgens kan die chatbot tijdens het gesprek kan hij gewoon precies achterhalen, oké, dan moet ik die API-call schrijven. Dan doet hij dat. Vervolgens krijgt hij data terug en dan maakt hij een antwoord van.
Ja.
Nou, dat is een voorbeeld, hè, in de klantenservice dan. Om bijvoorbeeld een vraag zoals, waar blijft mijn pakketje, geautomatiseerd af te handelen, zonder dat je daar een heel complexe integratie voor nodig hebt.
Ja.
Nou, en dat is wel een trend die we nu zien, dat er zijn heel veel bedrijven die dat willen. En je ziet dat chatbots steeds beter worden in programmeren. En dat is wel echt, dat gaat ook voor een gigantische verschuiving zorgen op dit gebied.
Ja. Wat is de grootste tip, zeg maar, die je ondernemers mee wil geven om klaar te zijn voor de toekomst met AI?
Ja, klaar zijn voor de toekomst is heel lastig. Omdat wanneer ben je klaar voor de toekomst? Ik heb geen idee wat de toekomst gaat brengen. Als je dat weet, let me know. Dan kunnen we daarop anticiperen. Dus echt klaar zijn voor de toekomst vind ik heel lastig. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om een open mindset te hebben. Dus sta open voor de veranderingen die gaan komen. Zeker ja, oudere mensen hebben vaak wat meer last van verandering. Ik zou toch adviseren, ja, ga met de tijd mee. Je ziet ook dat de meest succesvolle bedrijven, even los van AI, dat zijn bedrijven die constant blijven innoveren. En ik denk dat dat nu niet anders is.
Nee, oké, okay, tof. Dankjewel dat je er was. TJ, jij ook bedankt. Tim, jij bedankt.
Jij bedankt.
En jij bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was hem weer, een nieuwe aflevering van VTalks. Op zoek naar meer inspiratie? Volg ons dan op LinkedIn, YouTube, Instagram of TikTok. Je vindt de linkjes in de show notes. Tot de volgende aflevering!